Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Clerks.
Welkom bij BNR Breekt. Vanaf 11:30 praten we over het nieuws van de dag. We gaan het hebben over vervoersongelijkheid. Want toegang tot het juiste vervoer, dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. En dat kan gevolgen hebben. En twee Amerikaanse senatoren komen vandaag met een wetsvoorstel dat Joe Biden de ruimte geeft om TikTok te verbannen. En mijn panel vandaag, Hidde Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. En Jessica Post, kandidaat Provinciale Staten voor CDA Zuid-Holland. Welkom allebei.
Dankjewel.
En we beginnen met
Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met...
Hoe zie jij de toekomst van ons water? Stem ook op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen.
Ja, de waterschapsverkiezingen dus. Want uit een peiling van 1Vandaag blijkt dat 1/3 van de Nederlanders die verkiezingen dit jaar belangrijker vindt dan de vorige keer. Dat klinkt goed, maar bijna de helft van de Nederlanders zegt dat ze eigenlijk geen idee hebben van wat die waterschappen nou eigenlijk doen. En meer dan de helft weet niet welke onderwerpen belangrijk zijn in het waterschap waar ze wonen. Is dat luiheid? Lezen we ons gewoon niet in? Of ligt het aan de informatievoorzieningen? Want ja, als zoveel mensen geen idee hebben waarop ze bij waterschapsverkiezingen stemmen, is het dan wel verstandig om die waterschappen democratisch te kiezen. Onze breekijzer vandaag, schaf de waterschapsverkiezingen af. Wat vind jij? Die waterschappen, daar heb ik niks zinnigs over te zeggen. Of moeten mensen zich gewoon inlezen, ook al hoor je dat elke 4 jaar opnieuw. Laat jouw mening horen en bel naar 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van @BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. Ook bij ons is John Bijl, directeur van het Pericles Instituut. Dat traint lokale politici in politieke vaardigheden. Dag John.
Hallo, goedemorgen.
Fijn dat je tijd wil maken. En Jan Bonjer, oud-hoofdredacteur van het FD, maar tegenwoordig dijkgraaf bij Waterschap Hollandse Delta. Er ook bij voor de mening over het breekijzer. Goedemorgen allebei. We gaan eerst naar John om heel in het kort even te beginnen. Die waterschappen, veel mensen weten, weten niet waar het over gaat. Kun jij kort uitleggen waar het wel over gaat?
Ja, over waterhuishouding. Jan zal er straks veel meer over vertellen. In een notendop zorgt het waterschap ervoor dat we schoon grondwater hebben. En dat de waterstand ook wordt bijgehouden. En daar zit je al meteen op de belangrijkste besluiten die een waterschap neemt. Want de ene groep heeft belang bij een hoge waterstand. Zodat de fundering van je huis niet gaat rotten. Maar boeren zijn er niet blij mee, want dan rotten namelijk de wortels van hun gewas.
Ja, en die belangenafweging, dat is eigenlijk waarom het wel interessant is om het democratisch aan te pakken.
Ja, exact. We hebben al sinds eigenlijk mensenheugenis een systeem bedacht waarin die verschillende belangen met elkaar worden uitgesproken. En je dan naar een voor iedereen de meest bruikbare oplossing zoekt. En dat zal nooit voor iedereen de beste oplossing zijn, want zo werkt het namelijk niet in een democratie. De beste oplossing is de oplossing waar we allemaal mee kunnen leven. En dat soort besluiten nemen we sinds de 13e eeuw in Nederland met z'n allen in waterschappen.
Jan Bonjer, vroeger collega, tegenwoordig dijkgraaf. Zou je kort uit kunnen leggen wat jouw nieuwe werk eigenlijk inhoudt?
Ja, goedemorgen. Leuk om even terug te mogen zijn bij BNR. Mijn huidige werk is eigenlijk net zo innoverend als het werk in de media. En het werk binnen de waterwereld is zo spannend geworden door klimaatverandering. Die geeft echt hele grote veranderingen. De hele wereld heeft te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Maar wij in Nederland, in de Delta, hebben echt daar volop mee te maken. Nederland is buitengewoon kwetsbaar voor die klimaatverandering. En dus is er heel veel werk aan de winkel als het gaat om veilig te kunnen wonen in de lage landen. En er is ook heel veel werk aan de winkel als het gaat over gezond wonen. En dan gaat het over de waterkwaliteit. Dus er liggen hele grote vraagstukken, hele grote uitdagingen. En daarbij moeten afwegingen worden gemaakt. En daarbij gaat het dus ook over wie dat gaat betalen. En wie dat gaat betalen is in het algemeen ook een politieke keuze.
Ja, helder. Gaan we even naar het panel. Hidde, jouw reactie op het breekijzer.
Nou, ik vind niet dat je de verkiezingen moet afschaffen voor de waterschappen. Ik denk dat we nu al in een paar minuten hebben gehoord dat er heel veel keuzes zijn die gemaakt moeten worden. En dat er ook verschillende kanten zijn die je daarin kan kiezen. En dat het daarom heel goed is dat je daar democratisch over kan meebeslissen. Dus ik zou zeggen, zorg dat de informatievoorziening beter wordt. Dat mensen beter weten waar het over gaat. Maar schaf niet de verkiezingen af.
Ja, die oplossingen, daar gaan we zo naar kijken. Jiska, hoe sta jij erin?
Sluit ik me helemaal bij aan. Je ziet ook in het artikel van Eén Vandaag natuurlijk dat de mensen die wel weten waar het over gaat, dat die het heel belangrijk vinden. Zelfs belangrijker vinden dit jaar dan 4 jaar geleden, ja, om te gaan stemmen.
Dus gaan we naar afschaffen. De eerste beller, Rogier. Goedemorgen, fijn dat je belt. Wat is je mening over ons breekijzer?
Ja, goedemorgen. Ik wou even zeggen dat de verkiezingen voor de waterschappen moeten ze niet afschaffen. Maar wat ze wel moeten afschaffen, want dan word je kotsmisselijk van dat spelletje van de journalist. De peilingen, daar moeten ze een einde aan maken. Maar even over die waterschappen. Kijk, als wij, als de media een sexy onderwerp zouden gaan vinden en ons daar meer informatie over zouden verstrekken. Maar ja, er wordt liever geluld met een mevrouw Kaag bijvoorbeeld over Nick. Terwijl er provinciale verkiezingen aanstaande zijn. Dat vinden ze interessanter, want dat straalt dan schijnbaar weer op hun af. Terwijl, ja, heb het eens over de provinciale staten en de mensen die daar onderdeel van het bestuur uitmaken. Dat zou de burger veel beter informeren. En dan zouden we heel veel hebben aan al die verkiezingen. Of heel veel meer. Heel veel meer. Want we moeten verkiezingen vooral niet afschaffen. Dat is een, wie daarvoor is, dat ga je twijfelen aan een verstandelijk vermogen.
Dankjewel, Rogier, voor het bellen. Hoi. Wij gaan een heel uur lang hebben over de waterschapsverkiezingen. En hopelijk kunnen we dan precies te weten komen waarom we ons beter in moeten lezen. Nou, gaan we gewoon maar eens even beginnen bij Jan Bonjer, de dijkgraaf van Waterschap Hollandse Delta. Jan, wat denk jij? Waarom is het zo'n heikelpunt? Waarom hebben we het iedere 4 jaar over iets wat klaarblijkelijk heel belangrijk is? En dat neem ik meteen van je aan. Maar mensen zich er niet in verdiepen.
Ja, ik denk dat dat een beetje te maken heeft met de historie van Nederland. In vroeger tijden, toen we echt te maken hadden met de strijd om het bestaan en de strijd tegen het water, was iedereen zich ervan bewust en werd er ook gepraat over wie dan de lasten droeg en hoe die lasten verdeeld werden. We hebben de grote ramp gehad in 1953. Toen was heel Nederland wakker. Het was natuurlijk een verschrikkelijke ramp, die mag nooit meer gebeuren. En toen zijn de deltawerken gekomen en met die deltawerken hebben we eigenlijk Nederland een beetje in slaap gesust door te denken dat het voor de eeuwigheid geregeld is en dat we hoog en droog in die verzakkende delta zitten. En klimaatverandering schudt ons gewoon wakker. Dus het is ook, het heeft gewoon te maken met de loop van de geschiedenis en met de ontwikkelingen in onze fysieke omgeving. En intussen wordt het water in Nederland herontdekt. We moeten weer opnieuw leren leven met het water. Of je nou inwoner bent van een stad of inwoner van het platteland. En met het herontdekken van het water worden ook weer de waterschappen herontdekt. En de media geven daar steeds meer aandacht aan. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is.
Ja, ik kan me voorstellen dat als je in Zuid-Limburg woont, dat je wel wakker bent wat dat betreft. Dat er toch wel echt actie moet worden ondernomen om te voorkomen dat er weer zo'n vreselijke overstroming komt.
Ja, en we denken dat Limburg ver weg ligt. En in Limburg dacht men ook destijds dat die hele zware bui, die bijna 200 mm in 48 uur liet neerdalen, dat die misschien wel in Aken over de grens zou landen. Limburg heeft ons geleerd in 2021, zo'n piekbui, zo'n stortbui, zo'n waterbom noemen de onderzoeksinstituten dat, die kan overal vallen in Nederland. En daar moeten we ons op voorbereiden. En na die indringende ramp, die in Nederland gelukkig geen doden heeft opgeleverd, maar waar toch in de Eifel en in de Ardennen meer dan 200 mensen door zijn overleden. Ja. Dat moeten we ons toch nog wel even realiseren. Zo dicht bij huis is die klimaatverandering. Dat was 2021. En 2022 hadden we te maken met hele grote droogte. En ja, 2023 kan Nederland weer opnieuw confronteren met en wateroverlast in bepaalde delen van het land en in andere delen van het land weer met grote droogte. Dus het staat, de klimaatverandering die staat voor onze deur, of liever gezegd, die staat al in ons huis. En of je het nou leuk vindt of niet, daar moeten we iets mee.
Ja, zonder het belang te ontkennen, want dat denk ik dat iedereen dat heel erg ziet. Waarom zijn de waterschappen zo georganiseerd dat het, met name, ik moet iedere 4 jaar opnieuw leren hoe mijn waterschap eigenlijk heet. Waarom is dat niet bijvoorbeeld gewoon provinciegebonden?
Ja, nou ja, goed, het is in sommige provincies is dat ook gebonden. Friesland heeft het waterschap Friesland en Zeeland heeft de Scheldestromen, provincie breed. Ja, waarom zijn die waterschappen zo ontstaan in de geschiedenis? Het is de oudste bestuurslaag in Nederland. En dat hoeft niet per se een voorrecht te zijn, maar dat is wel een interessant weetje dan. Maar die zijn ontstaan eigenlijk om twee redenen. Omdat die waterschappen, en dat geldt ook voor de besturen, dus ik verwelkom alle nieuwe bestuursleden na 15 maart. Maar ik wil hen wel heel erg indringend vragen om niet te leven bij de waan van de dag, maar te denken over de lange termijn. Wij moeten nadenken over hoe Nederland er in 2100... ruimtelijk goed en gezond bij staat en bij ligt. Dus die waterschappen die zijn van oudsher getraind, zowel de medewerkers als de bestuurders, op het nadenken over de lange lijn en zich dus niet gek laten maken door de waan van de dag. Dat is een heel belangrijk onderscheid van de waterschappen. Die waterschappen hebben ook, in tegenstelling tot de hele belangrijke provincies, maar met name een hele grote uitvoeringskracht. En waterschappen steken gewoon de spa in de grond, zorgen daadwerkelijk voor het ophogen en verbreden van de dijken, zorgen dag in dag uit daadwerkelijk voor het zuiveren van het rioolwater. Dus die waterschappen die hebben ook een hele grote praktische uitvoerende betekenis voor de samenleving.
Gaan we naar de volgende beller en dat is Frodo Dekker. Frodo, goedemorgen. Wat is je mening over ons breekijzer?
Ja, goedemorgen. Zeg, natuurlijk, die verkiezingen moet je gewoon behouden. Dat is al eeuwen oud. Maar en zeker om de volgende reden. Omdat die verrekte geborgde zetels van de boeren en de industrie een soort neo-middeleeuwse instituut zijn op die manier. Daar is niks democratisch aan. Dus hou die verkiezingen om het juist de democratische peil hoger te maken in die waterschapsbesturen.
Als ik het even plat sla, Frodo, dus niet minder democratie, maar maak ze dus juist nog democratischer.
Nog democratischer en meer sexy natuurlijk. Maar water is bloed belangrijk. Er zit zoveel gif in die sloten. En ik ben zelf boer hoor, daar niet van. En de natuurwaarde is zo laag. Het is 5 voor 12. Daar moeten we werk van maken. Nog belangrijker dan de Eerste Kamerverkiezingen in de provincie.
Helder, dankjewel Frodo. Jan, ik kan me voorstellen dat jij je daar wel bij aan kan sluiten.
Ja, kijk, het allerbelangrijkste vind ik dat de betrokkenheid in Nederland bij het water weer groter wordt. Hè? Dat we weten waarom we in Nederland waterland leven. Wat voor moois dat biedt, maar ook wat dat vergt van ons in relatie tot klimaatverandering. Dus ik denk met name door de campagnes rondom de waterschapsverkiezingen, dat de betrokkenheid van alle Nederlanders, waar ze ook wonen, bij het water en het ook het watervraagstuk groter wordt. Ja, en dan is het toch heel erg belangrijk dat we ook te maken krijgen met een democratische legitimering. Want wij geven in Nederland honderden miljoenen euro's uit, het is geld van de samenleving, het is publiek geld, aan de verzwaring van de dijken, aan het op deltahoogte brengen binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma. En ik vind ook dat als we het draagvlak in de samenleving willen houden voor het opbrengen van zulke grote bedragen elk jaar, ja, dan moet het ook, in die democratische arena zich ontwikkelen. Dus we verkeren in de gezegende omstandigheid dat de Nederlandse bevolking bereid is om zoveel geld op te brengen voor dat hoogwaterbeschermingsprogramma. Maar we moeten op lange termijn ook wel die bereidheid in stand houden. En dat doe je onder andere door invloed te geven. En dat heet verkiezingen in ons land.
Heel veel dank. Jan Bonnier, dijkgraaf bij Waterschap Hollandse Delta. Fijn dat je even een kwartiertje tijd wilde maken. En leuk om je weer een keer te spreken.
BNR breekt. Conor Clerks.
En ja, we spreken over ons breekijzer. Schaf de waterschapsverkiezingen af. Nou, daar is het blijkbaar niemand mee eens. Dat vind ik op zich ook wel goed, want het is nou eenmaal heel erg belangrijk. Maar aan de lijn hebben we sowieso John Bijl van het Pericles Instituut. Net spraken we Frodo, een boer, die zei: wat moeten we doen? We moeten die waterschappen sexy maken. Dat gaat natuurlijk over informatievoorziening, over het belang duiden bij mensen, om te zorgen dat mensen weten dat dit iets is waar ze echt...
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.
De Nationale Autoshow.
i5, Porsche Taycan. Ja.
BMW iX, ja. Vind ik ook wel aardig.
Ja, Mercedes EQE.
Meindert en Wouter.
Het is gewoon een merk waarvan je niet weet of het over 2-3 jaar nog bestaat.
De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Clerks.
Met in mijn panel vandaag Hidde Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel, en Jeska Post, kandidaat voor de Provinciale Staten voor het CDA in Zuid-Holland. Welkom allebei, we gaan in het tweede half uur praten over het nieuws van de dag. En we beginnen bij vervoersarmoede. Want gebrekkige mobiliteit, dat kan zorgen voor meer ongelijkheid. Dat fenomeen, dat noemen we dan dus vervoersarmoede. De NRC schrijft daar vandaag over. Gisteren was er een congres in Amersfoort over dit onderwerp. En het kan dus gaan om een opgeheven bushalte in het dorp, maar bijvoorbeeld ook over het niet kunnen betalen van een fiets. En dan kun je dus niet fietsen of het niet aandurven van fietsen in een drukke stad als Amsterdam. En dat allemaal bij elkaar is best wel een probleem, zegt bijvoorbeeld ook staatssecretaris Viviane Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.
Het is heel belangrijk dat iedereen in Nederland toegang heeft tot mobiliteit. Omdat het je kansen vergroot binnen de samenleving, op werk, op scholing, maar ook bijvoorbeeld om je familie en vrienden te bezoeken.
Ja, men kan de volgende keer een betere rustig plekje opzoeken, mevrouw Heijnen. Vervoersarmoede kan er wel bijvoorbeeld zorgen dat kinderen niet naar de gewenste school gaan, maar dus naar een school gaan op loopafstand, of dat een sollicitant bijvoorbeeld een baan niet krijgt. Nou, laten we het maar gewoon makkelijk maken. Hidde, was de BNR-studio een beetje te bereiken vandaag?
Ja, 10 minuten lopen.
Nou, uitstekend. Anders had je naar Radio 1 gegaan.
Ja, anders had ik hier niet gezeten. Dat was te ver weg geweest, inderdaad.
Waren jullie bekend met het fenomeen vervoersarmoede, Jeska?
Ja, zeker. We hebben het net bij de waterschappen natuurlijk over gehad. Wat zijn nou de thema's van deze verkiezing? En ik denk dat dit voor de Provinciale Statenverkiezing straks wel echt één van de thema's is. Mm-hmm. En je ziet natuurlijk zeker in de plattelandsgebieden in het land, wat verder van de grote stad af, dat daar vaak naar de efficiëntie, het rendement van een buslijn wordt gekeken. Ja. Als dat rendement laag ligt, dan wordt de lijn geschrapt. En dan krijg je natuurlijk dat dorpen daardoor heel slecht bereikbaar zijn.
Ja.
Waardoor mensen niet naar een school, naar een baan kunnen. Nou ja, wat net ook een door je introductie al goed wordt gesteld.
Dat is dus wel een hele ingewikkelde. Hè? Want stel, we kiezen gewoon een provincie uit. We pakken Groningen. En daar rijdt dan volgens mij rijdt daar Q-bus of Keolis of zo. En het is voor hen niet rendabel om naar één dorp te gaan. Dus doen ze het niet. Hoeveel kan de provincie daar dan nog aan doen?
Nou, de provincie schrijft de concessie uit. Dus die zit ook aan de publieke geldkant van zo'n buslijn. Mm-hmm. Dus dan is het natuurlijk de keuze of je daar meer geld naartoe wil brengen. En ik vind zelf dat dat zeker gerechtvaardigd is om dat te doen. We hebben in Noord-Brabant toevallig ook een jongere kandidaat voor het CDA op de lijst. Antje Beers, die zit daar heel goed in. Die heeft ook een goed verhaal daarbij. En die zegt ook, je blokkeert hem eigenlijk het grondrecht van mensen bijvoorbeeld op onderwijs of gezondheidszorg of op werk. Want als iemand nu in zo'n dorp woont waar die bus niet meer rijdt en hij heeft geen auto of nou, hij heeft problemen met de fiets, wat je net ook zei. Dan als provincie maak je het daar maar eigenlijk onmogelijk voor zo iemand om naar een school te gaan of naar werk of naar het ziekenhuis. En dan vraag ik me af of je daar dan echt op de euro moet gaan kijken of je die bus moet laten rijden of niet. Of dat het veel meer waard is dat handjevol mensen uit zo'n kleiner dorp nog wel toegang heeft tot al die voorzieningen.
Ja. En ik denk als die bus er wel is, dan is er volgens mij ook zo dat ze dan niet willen investeren in dat je in kan stappen als je in een rolstoel zit. Dus dan sluit je eigenlijk weer een groep uit die vervolgens niet met de bus kan of niet met de tram. Dus dat is wel echt een groot probleem. En ik denk dat wij, ik bedoel, ik woon in Amsterdam. Nou, dan kun je, je hebt volgens mij hier 5000 bussen. Je kan naar elk stukje in Amsterdam kun je wel gaan met het OV. Maar als je inderdaad in een provincie woont als Groningen of Friesland, waar wat minder dichtheid van openbaar vervoer is, dan wordt het wel ingewikkeld.
Maar het speelt ook in de Randstad. Ik woon zelf in Den Haag. Ik woon dan, ik werk in Westland in Naaldwijk. Is een aanburende gemeente. Ik doe daar buiten de spits met de auto 20 minuten over. Als ik op dat moment met het OV wil, dan ga ik eerst de verkeerde kant op Den Haag uit. Moet ik daar overstappen en dan ga ik naar Naaldwijk en dan ben ik 3 tot 4 keer zo lang onderweg.
Ja, dan pak je de auto.
Ja, dus je pakt de auto, terwijl ik zou het heerlijk vinden als ik 's ochtends mijn eerste e-mailtjes in een tram of een trein al kan lezen. Ja. Maar ik ga niet natuurlijk 4 keer zo lang 3 keer overstappen met een bus. Dat is in Den Haag. Je kan het zien vanaf de gemeentegrenzen van Den Haag waar ik werk, maar je komt er gewoon niet.
Ja. En is het dan een politiek Den Haag om dit voor alle provincies op de kaart te zetten? Of moeten we er gewoon op vertrouwen dat al die losse 12 provinciale statenverkiezingen hier nu voor gaan zorgen dat het overal in Nederland goed geregeld wordt?
Het is echt de bevoegdheid van de staten, dus ik denk dat het daar moet blijven. En dan is het straks aan de kiezers natuurlijk als ze zich inlezen welke keuze ze daar maken.
Wat ik nog wel bizar vond trouwens, 1 op de 4 mensen in Amsterdam durft niet te fietsen.
Heel eerlijk, Hidde, verbaas je dat? Fiets jij hier wel eens? Het is
altijd. Ik woon al mijn hele leven hier, dus ik ben wel gewend om te fietsen. Maar meer, ik vind 1 op de 4 vind ik wel echt veel. Ja. Ik snap wel, het is een gekke huis met al die elektrische fietsen. Je moet er heel erg goed opletten, maar ik vond het best wel een hoog percentage.
Ja, ik kan het me heel goed voorstellen. Zeker als je wat ouder bent, dan heb je natuurlijk een veel groter probleem als je een keer van je fiets valt en je reflexen zijn al wat minder.
Dat is wel waar.
Voorstellen.
En al de bezorgscooters die er tussendoor schurken.
Ja, gek huis.
Gaan we naar iets totaal anders. Want een pagina grote advertentie zagen we in de Volkskrant vandaag. Een groep zakelijke klanten van ING wil dat die bank uit de fossiele energie stapt. De bedrijven en organisaties schreven een open brief aan ING-CEO Steven van Rijswijk. En ze roepen hem op om te stoppen met het financieren van olie- en gasprojecten en zich in te gaan zetten op hernieuwbare energie. Onder meer de vakbond FNV, maar ook de VPRO, de Fietsersbond, de Amsterdamse scholengroep Esprit en de hulporganisatie Cordate hebben deze op ondertekend. En die bedrijven die wijzen er eigenlijk op dat geen enkele andere Nederlandse bank zoveel geld in de fossiele industrie steekt. Gemiddeld 9 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit een inventarisatie van Banktrack. Dat alle fossiele investeringen van grote banken tussen 2016 en 2021 op een rij heeft gezet. Wereldwijd stond ING op de 28ste plaats. Ja, wat vinden jullie? Is het goed dat zo'n zakelijke groep klanten daar nu aandacht voor vraagt middels een advertentie, Jiska?
Ik vind het wel heel goed dat ze er aandacht voor vragen, want het zijn natuurlijk hele hoge bedragen. En ook als je hoort dat Shell weer 38 miljard euro winst heeft gemaakt het afgelopen jaar, gaat het om heel veel geld. Maar om de oproep om er gelijk helemaal uit te stappen vind ik nog een lastiger. Want soms is het natuurlijk ook beter om wel de seat at the table te hebben en mee te kunnen praten over het vergroenen van die bedrijven. Dan kan je beter dus aan de tafel zitten en ook belang hebben in zo'n bedrijf, dan dat je natuurlijk vanaf buiten gaat roepen hoe het beter kan. Maar ik vind wel dat een ING er dan heel streng in moet zijn. En dat vind ik dan weer lastig te rijmen met Shell, die zegt, ja, we hebben 38 miljard euro winst gemaakt, dus blijkbaar is fossiel nog de standaard in de wereld, dus gaan we daarmee door. Mm. Ja, als dat de lijn is van zo'n fossiel bedrijf en je zit er dan nog geld in te pompen, dan vind ik hem wat lastiger worden. Maar als je natuurlijk met dat geld invloed kan uitoefenen op het vergroenen van zo'n bedrijf en op het meehelpen aan de energietransitie van zo'n bedrijf, dan kan het waardevol zijn om juist nog belangen te hebben. Maar
zou het niet veel meer indruk maken als die bedrijven gewoon zeggen, ik ga naar ASN?
Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik kan me ook voorstellen ergens dat de CEO van ING de Volkskrant openslaat. En denkt,
ja, het zal wel, ja.
Kijk even op mijn afschriften voor dit jaar. En kijk even wat er voor geld binnen is gekomen. En het zal wel met de VPRO.
Ja, maar ik denk als er dus miljarden naar een andere bank gaan, dat misschien wel een duidelijkere boodschap is van, jongens, wij zijn hier klaar mee. En wij willen niet meer ons geld bij een bank hebben die daarin investeert.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR breekt.
En tot die tijd hoor je BNR breekt. En mijn panel bestaat vandaag uit Hidde Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel, en Jiska Post, kandidaat Provinciale Staten voor het CDA in Zuid-Holland. En we gaan naar het nieuws wat jullie is opgevallen. Jiska, waar wilde jij het over hebben vandaag?
Ik wilde het graag hebben over het onderzoek wat Trudeau gaat instellen in Canada tegen Chinese inmenging in de verkiezingen daar. Op zich is dat denk ik ondertussen niks nieuws meer, dat China en of Rusland zich op allerlei manieren probeert in te mengen in verkiezingen en andere landelijke processen. Wat ik wel opvallend vond was dat het hier er juist om ging dat ze Trudeau met zijn liberale partij in het zadel wilden laten. Terwijl je natuurlijk vaak in andere landen ziet, zeker als Rusland ermee betrokken is, dat ze kiezen voor partijen die het hele democratische proces een klein beetje opschudden en verstoren.
Ja.
En hier kiezen ze eigenlijk voor een hele stabiele machtspartij die daar zit, om die verder te helpen. Dus ik vond dat een hele interessante. Het laat wel weer zien dat we tegenover China ook al lang niet meer naïef moeten zijn en daar gewoon heel scherp op moeten letten wat voor belangen zij overal hebben.
Laten we even luisteren naar Justin Trudeau, de Canadese premier.
We have long known, and an independent report confirmed it again last week, that the Chinese government and other regimes like Iran and Russia have attempted to interfere not just in our democracy, but in our country in general. Whether it's our institutions, our businesses, our research facilities, or in the daily lives of our citizens.
lijkt me toch echt wel behoorlijk ongemakkelijk inderdaad. Als jij degene bent, je bent daar premier... en dan blijkt dat China er alles aan doet om jou in het zadel te houden.
Ja, je ziet het ook bij de oppositie dat die daar ook een beetje lastig mee omgaan. Ook dat onderzoek, normaal zou je dat natuurlijk heel vertrouwelijk houden. Die zeggen ook, nou ja, doe alles maar transparant, want het gaat om je eigen partij. Dus we moeten alles maar in openheid doen. Terwijl je natuurlijk liever, dit gaat op een hoog inlichtingenniveau spelen. Dus dat wil je helemaal niet transparant doen. Maar ja, het gaat om de premier zelf, dus het zal wel moeten.
Hedde, wat denk jij?
Ja, het is wel een bijzondere zaak, inderdaad. Ja. Het voelt ook een beetje misschien voor hem alsof hij niet helemaal serieus wordt genomen door China. Dat zij zoiets hebben van,
moet hem even helpen.
Wel lekker dat hij blijft zitten, want daar maakt een zootje van. Ja. Zoiets, ja, daar lijkt het dan een beetje op.
En Hidde, jij keek zelf naar Den Bosch. Daar is het eerste sociale notariaat van Nederland geopend. Leg uit.
Ja, kijk, ik heb rechten gestudeerd. En mijn medepanellid heeft ook rechten gestudeerd. En je hebt heel veel sociale rechtsinstellingen. Dus je hebt bijvoorbeeld juridisch loket, hebt de rechtswinkel. Dat zijn instellingen waar je naartoe kan op het moment dat je niet zoveel geld hebt en wel juridische hulp nodig hebt. En daarmee hou je eigenlijk het recht toegankelijk voor iedereen.
Ja.
Maar met een notariaat was zoiets er nog niet. Er zijn wel notarissen die het een beetje op eigen initiatief doen en die af en toe iemand bij zich krijgen die zegt, ja, ik heb geen geld, en dan dat op die manier proberen te regelen. Maar er is geen echt breed initiatief waarin de toegang tot een notaris ook voor mensen met minder geld gewaarborgd wordt. En deze vrouw in Den Bosch die dat doet, Yvonne... Ik ben even haar naam kwijt. Even opzoeken, dat is wel netjes. Yvonne Vleeshouwers heet ze. Zij is notaris en zij had zoiets van, ja, ik ben het daar gewoon niet mee eens. En ik wil dat ook iedereen het recht heeft tot een notaris. En zij is in Den Bosch nu, elke dinsdag heeft ze nu een spreekuur waar je gratis kan binnenlopen. En waar je ook voor kan intekenen als je echt een wat langere vraag hebt. Ja. En dan gaat ze gewoon een uur met jou in gesprek om jou te helpen met allerlei zaken waar een notaris je mee kan helpen.
Wat voor zaken moet ik dan aan denken?
Nou ja, stel je wil trouwen of je wil scheiden of je gaat dood en je wil je erfenis wil je op een goede manier achterlaten. Een notaris heeft met zoveel dingen een vinger in de pap waar een akte nodig is, waar je eigenlijk een juridische papier nodig hebt om van alles te kunnen regelen. En ja, dat is normaal hartstikke duur. En als jij dan denkt, ja, ik moet er €800 voor gaan betalen, dan denk je, nou ja, laat maar. Maar vervolgens krijg je bijvoorbeeld een erfenis van je overleden moeder en weet je helemaal niet hoe je daarmee om moet gaan. En die accepteer je dan maar. Dan blijken er allemaal schulden in te zitten. Nou ja, en dan ben je nog veel verder in een penarie. Ja, dus het is heel goed dat daar dus hulp voor wordt geboden.
Hidde, eens?
Mooi initiatief. Ja, sorry, nee, mooi initiatief. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dat lijkt me goed dat er is.
Ja.
Dan gaan we naar trending kijken. Wat is er trending op social media? Onder andere hashtag Heineken, want Twitter reageert op de bierbrouwer die vanochtend excuses aanbood omdat het Rusland nog niet heeft verlaten. Het bedrijf zit er nog altijd met een heleboel andere merken overigens. Dat onthulde Follow the Money vorige maand. Heineken zelf zegt dat er tijd nodig is om nieuwe kopers te vinden voor die merken in Rusland. En hashtag sneeuw is trending, want het KNMI verwacht dat het in Noord- en Midden-Nederland nog wel eens kan gaan sneeuwen vandaag. Ja, in Utrecht, waar ik woon, sneeuwde het vanmorgen al. Ook is er vanavond en morgen plaatselijk kans op gladheid. En ook hashtag Edisons is trending, want die werden gisteravond uitgereikt. Zangeressen S10 en Vrouwtje die vielen in de prijzen. En ook rockband Kensington die kregen de oeuvreprijs. Maar de echte winnaar was
Stiekem van Maan featuring Goldband.
Maar hoe voelt het voor jullie?
Ja, dat is natuurlijk heel safe. We zijn fucking blij. En komen er meer?
Ja, 3 Edisons maar liefst voor Goldband. Waaronder eentje dus voor hun nummer met zangeressen Maan dat je zojuist hoorde. En dan hebben we alweer nieuws over TikTok. Want 2 Amerikaanse senatoren, zowel een republikein als een democraat, pleiten voor een verbod op TikTok in de Verenigde Staten. Ze dragen vandaag een wetsvoorstel aan waarmee president Biden technologie uit het buitenland als dreiging kan aanmerken en daarmee verbieden. Ja, TikTok weten we allemaal, komt uit China. Trump die wilde de app eerder ook al weren. En ook de ChristenUnie pleitte vorig jaar voor een verbod in Nederland. Hidde, zijn dit terechte zorgen volgens jou?
Ja, nee, ik denk dat het duidelijk is dat TikTok op privacygebied niet heel lekker bezig is. Maar ik denk dat als je kijkt naar de westerse apps, dus bijvoorbeeld een Twitter, een Snapchat, een Facebook, dat die het op privacygebied niet heel veel beter doen. Dus ik heb zoiets van, ja, moet je nou heel erg gaan richten op 1 app omdat ze uit China komen, terwijl je eigenlijk allemaal apps die gewoon Amerikaans zijn, die schenden ook op grote schaal de privacy van hun gebruikers. Dus ik zou toch wat meer willen pleiten voor wat meer bredere regelgeving dan nu te zeggen, ja, we gaan gewoon één app verbieden. Want voor mij voelt het meer een soort geopolitiek spelletje wat hier gespeeld wordt.
Ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, als Joe Biden het heel erg oneens is met iets wat bijvoorbeeld Meta doet, dan kan die daar veel makkelijker ingrijpen. Want Beijing, ja, die doet niet wat Amerika graag zou willen zien.
Nee, maar je kan natuurlijk wel regelgeving maken waar al die bedrijven zich aan moeten houden. Dus of je nou Meta of TikTok bent, op het moment dat jij in Amerika actief bent, dan moet je je gewoon houden aan de wet. En die wet in Amerika die is blijkbaar niet scherp genoeg om ervoor te zorgen dat er geen schending van privacy plaatsvindt op grote schaal. Dus tuurlijk, ik ben het eens dat zo'n bedrijf wordt aangepakt, maar ik denk dat je het wel wat breder moet trekken dan nu te zeggen, we gaan gewoon één partij aanpakken en dat we laten die andere partijen gewoon met rust, terwijl die eigenlijk precies hetzelfde doen.
Jessica, zijn ze in Amerika gewoon bang voor de Chinese concurrentie? Volgens sommige maatstaven is TikTok by far de grootste app op dit moment.
Ja, ik zou, je noemt net geopolitiek. Ik bekijk hem heel erg vanuit die hoek. Mm-hmm. Als je dan kijkt wat we net hebben besproken over het nieuwsitem vanuit Canada, ja, dan lijkt het mij niet meer dan logisch dat je kritischer bent op apps uit China dan op je eigen apps. En natuurlijk, Facebook en privacy blijft ook een gevoelig punt. Maar dan blijft de informatie in ieder geval in de Verenigde Staten bij een groot bedrijf die goede banden heeft met de politiek daar, dat hoop je inderdaad. Daar ga ik dan voor nu even van uit. Maar de informatie van TikTok wordt steeds meer duidelijk, vloeit soms direct door naar inlichtingendiensten vanuit China. Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan dat Mark Zuckerberg een hele grote berg data heeft ergens in de VS en daar ook van alles mee kan doen. Maar ik heb liever mijn gegevens dan daar op die grote berg liggen dan dat ze bij de Chinese inlichtingendienst aan het uitpluizen zijn wat ik allemaal aan het doen ben.
Waarom is dat?
Nou, omdat ik Zuckerberg ook niet per se vertrouw, maar dat zijn in ieder geval nog bevriende landen. En China op dit moment, ze twijfelen openlijk over wapenleveranties aan Rusland. Nou, ik noem nog een keer Canada, ze proberen havens in Europa te kopen. Het is natuurlijk een heel ander geopolitiek spel wat we daarmee aan het spelen zijn op dit moment.
Hede, heb jij TikTok nog op je telefoon staan?
Ik heb TikTok nog nooit op mijn telefoon gehad.
Ja, ik heb het er dus wel gewoon nog op staan.
Nou, dat is wel mooi dit.
En gebruik je het veel?
Ik heb één collega en één andere vriend met wie ik heel veel filmpjes doorstuur. Maar
je plaatst zelf geen filmpjes?
Nee. Ga ik ook echt nooit doen. Nee.
Ja, die app die werkt voor mij gewoon veel te goed. Ik heb hem eraf gegooid omdat ik gewoon zo in één keer een uur kwijt kan zijn. Ik klik ergens op en dan ga ik scrollen en nog meer scrollen.
Maar
daarom heb ik sowieso geen social media apps op mijn telefoon. Want voor je het weet ben je een halve dag kwijt.
Ja, mogelijk is dat wel een hele verstandige keuze. Moet de Nederlandse politiek, ChristenUnie probeert het natuurlijk al, Hidde, moet er in Nederland een verbod komen op TikTok?
Ik vind een verbod wel ver gaan. Want je ziet natuurlijk ook wel dat het bij heel veel mensen voor heel veel plezier zorgt. Dus mensen, wat jij zegt, jij bent een uur aan het scrollen.
Ja, en heroïne ook.
Ja, dat is wel waar, inderdaad. Misschien dat de gezondheidsklachten hetzelfde worden bij TikTok als met heroïne. Dat weten we nu nog niet. Maar ik vind verbieden gewoon best wel ver gaan. Ik denk dat we in Europa over het algemeen wel strengere privacywetgeving hebben en dat we daar goed bezig zijn. Maar ik denk wel dat je nog wat scherper kan zijn op waar gaat die data nou precies naartoe en wat gebeurt daar allemaal mee. Dus ja, verbieden vind ik ver gaan.
Jessica, TikTok-verbod?
Op dit moment ook nog. Ik denk dat je veel in Europees verband moet regelen. Ik vind wel de insteek van de ChristenUnie ook interessant, dat je ook kijkt naar wat doet het nou met de kinderen, met de jeugd die op zo'n app zitten. En als je natuurlijk tv kijkt, hebben we allerlei regels wat je wanneer op welk tijd het mag uitzenden. Je mag ook niet 20 keer dezelfde serie uitzenden midden op de dag, omdat die kinderen dan 3 uur lang aan die buis gekluisterd zitten. Ja, op TikTok heb je die regels niet. Dus je kan natuurlijk wel gaan kijken of je voor die jongere doelgroepen ook niet naar eenzelfde soort regels moet gaan. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon de beeldbuis van deze tijd. Waar we vroeger de tv aan zetten, ga je nu op je telefoon filmpjes daar kijken.
Ja, het internet heeft die regels sowieso niet echt, hè?
Nee, dus ik vind dan daarom die insteek van de ChristenUnie wel interessant. Dat je voor dat soort jonge doelgroepen eigenlijk wel moet gaan kijken naar andersoortige regelgeving dan voor onze leeftijd. Wij kunnen zelf bepalen wat we doen.
Ja.
Maar de jongere kinderen kunnen dat niet.
Maar altijd. Daar zit wel ook een deel van de pijn. Hè? Want kijk, zeker vroeger met 3 tv-netten. Nu met nog steeds een heel overzichtelijk aantal televisiezenders. Is het voor een commissariaat van de media heel eenvoudig om te bepalen wat er wel en niet mag worden uitgezonden in de ster bijvoorbeeld. Of op reclames op andere zenders. Maar ja, Beijing heeft er toch totaal maling aan wat het commissariaat van de media in Nederland ergens van vindt.
Ja, dan zou je harder moeten gaan ingrijpen. Dan hebben we gelukkig bijna allemaal Android of Apple. Dus kan je ook kijken naar de Play Stores die daar op je telefoon staan en dat dan die app gewoon geweerd moet worden.
Hidde?
Als je de duidelijke regels hebt, die zijn
veel,
er nu niet.
Ja, ik wens je veel succes. Ik denk gewoon dat dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat de macht van die grote bedrijven, van die grote apps ook het zo groot is dat het weren ervan gewoon heel erg ingewikkeld wordt. En ik denk niet dat ik er een heel groot fan van ben om ze helemaal te weren.
Alright, tot zover BNR breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden Hidde Bruinsma, presentator-maker van de podcast Juridisch Geneuzel, en Jiska Post, kandidaat Provinciale Staten voor het CDA in Zuid-Holland. Morgen is BNR breekt er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. En zo hoor je BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.